Grazie, grazie. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zullen we deze dienst voordoen met elkaar te gaan zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar van Psalm 5 en daarvan vers 7. Maar mij ontmoet uw mededogen, ik zal uw woningen ingeleid in het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst bekronen. En ook het laatste vers, vers 12, waar we zingen, gij zult goedgunstig hen bekronen, ja, bij hen wonen. Psalm 5, vers 7 en 12, na de geloofsbelijdenis. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de 12 artikelen. En ieder van u en jou spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden. Trouwe en barmhartige God in de hemel, Heer, u bent er die ons op deze avond opnieuw samenbrengt, deze avond van uw dag. U hebt ons opnieuw samengeroepen. Heer, en daarin laat u zien dat u de eerste bent. Dat u de eerste bent, dat u ons samenroept. Heer, dat u ons samenroept rondom uw woord. Terwijl wij van onszelf niet naar u vragen en niet naar u zoeken. Heer, maar toch mogen we hier bij elkaar zijn en daarin schittert uw trouw en uw genade. Geef dat we dat ook mogen zien. En dat we daar ons ook vanavond over mogen verwonderen. Ons mogen verwonderen over wie u bent. Dat u, Heer, in uw woord zo dicht bij ons komt. Dat u bij ons wilt wonen. Heer, daar kunnen we met ons verstand niet bij. Dan blijft slechts verwondering over. Dat u met ons mensen wilt omgaan. Dat u naar ons omziet. In en door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en zo komen wij tot u en bidden u om een zegen over deze dienst. Uw woord ligt voor ons. En wij bidden u. Open voor ons uw woord en spreek tot ons. Vervul ons met uw Heilige Geest. En stel ons hart open voor uw woord. Geeft u ons oren om te horen. Ogen om het te zien en een hart om het op te merken. Wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, want het is nodig dat u onze harten opent. Omdat we onszelf, van onszelf ons hart afgesloten is van u. En we niet naar u vragen en niet naar u zoeken. Wij hebben het nodig dat u ons hart opent. Daar bidden wij om. Want Heer, u wilt dat doen. Doe het zo ook vanavond. Omdat ook in deze dienst uw naam verheerlijkt zal worden. En dat het zal gaan om u en om uw werk. Dat niet mensen in het middelpunt zullen staan. Maar dat al het menselijke mag wegvallen en dat uw naam mag schitteren. Dat het daarom zal gaan. Geeft u ons wat daarvoor nodig is. In het spreken, in het luisteren. In alles wat er in deze dienst gebeuren mag. Geeft u aan ieder wat nodig is. Heer, u kent de omstandigheden van ons leven. U weet hoe wij uw huis zijn binnengestapt. Hoe ons gemoed is. Of dat nu zorgen en verdriet zijn. Blijdschap en dankbaarheid. Heer, hoe het ook zij, wilt u tot ons spreken en ons uw woord niet onthouden. Wees u zo bij ons en zegen ons, dat alles in deze dienst mag zijn tot de eer en verheerlijking van uw naam en tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in het Bijbelboek de Psalmen. En we lezen met elkaar Psalm 15. Psalm 15. En daar komt Gods heilig woord tot ons. Een psalm van David. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt. En die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt. Zijn metgezellen geen kwaad doet. En geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste. In wiens ogen de verworpene veracht is. Maar hij eert degene die de Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schaden. Evenwel verandert hij niet. Die zijn geld niet geeft op woeker. En geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet. Zal niet wankelen. In eeuwigheid. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik heb nu allereerst voor u nog enkele afkondigingen. Wat betreft de diensten voor zondag 25 juni. In de morgendienst om 10:00 hoopt dominee J.W. Hooidonk uit Oldebroek voor te gaan. En 's avonds om 6:30 proponent J. Meekerk uit Arnhem-Muiden. De collecte vandaag. De eerste collecte. Het is bestemd voor de algemene doeleinden en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Om deze collecte ook van harte bij u aanbevolen. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. We willen nu met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking van die psalm die we zojuist ook gezongen hebben, psalm 15. We zingen daarvan vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? En die vraag die in vers 1 gesteld wordt, daar wordt antwoord op gegeven in vers 2 tot het eerste deel van vers 5. En dan zingen we tenslotte in vers 5, wie dus oprecht en deugdzaam leeft, zal nimmer wankelen op zijn wegen. Zingen we psalm 15 in zijn geheel. willen vanavond stilstaan bij het gelezen gedeelte van Psalm 15. En het bijzonder bij Psalm 15 vers 1. Psalm 15 vers 1 waar David die vragen stelt. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Dat staat ook boven de preek, die twee vragen. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? En we staan stil bij drie dingen. Allereerst bij het verlangen dat hierin doorklinkt. In de tweede plaats bij de vrees die eruit blijkt. En ten derde bij de afhankelijkheid die eruit spreekt. We staan dus stil bij die vragen van David. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Het verlangen dat erin doorklinkt. De vrees die eruit blijkt. En de afhankelijkheid die eruit spreekt. Gemeente, heb jij wel eens onze koning ontmoet? Ik vermoed de meeste van ons niet. Zo'n ontmoeting gaat niet zomaar. Er gaat heel wat aan vooraf voordat zo'n ontmoeting tot stand komt. Deze wordt tot in de puntjes voorbereid. En zodat de ontmoeting veilig is. Dat alles volgens plan en volgens de gemaakte afspraken verloopt. En degene die zo'n ontmoeting voorbereiden vertellen precies wat je moet weten. Hoe je moet gedragen, hoe je de koning moet aanspreken. Ze vertellen wat je moet weten, zodat je straks als er tot die ontmoeting komt er klaar voor bent. In Psalm 15 gaat het ook over een ontmoeting. Maar hier gaat het over de ontmoeting met de koning. De koning met een hoofdletter. De ontmoeting met een aardse koning gaat niet zomaar, maar de ontmoeting met de hemelse koning ook niet. Wat is daarvoor nodig dan? Kunnen wij daar ons op voorbereiden? Moeten we ons daarop voorbereiden? Om God te ontmoeten? Psalm 15 wijst ons daarin de weg en houdt ons daarin een spiegel voor. Psalm 15 laat zien wat nodig is om God te ontmoeten. Maar hoe moeten we deze psalm dan lezen? Noemt David hier dan een reeks aan voorwaarden die nodig zijn? Somt hij hier een lijstje op waar we aan moeten voldoen? En kunnen we daar dan aan voldoen? Hoe wijst David hier die weg? Hoe geeft David hier antwoord op die vraag? Hoe kunnen wij God ontmoeten? En wat is daarvoor nodig dan? Laten we daarvoor vanavond naar deze psalm gaan kijken en stilstaan bij die belangrijke dubbele vraag die David hier stelt. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? In iets andere bewoordingen wordt bijna twee keer hetzelfde gezegd. Ja, Heere, wie mag er bij u wonen? Wie kan dat? Wie mag dat? Wie zal er met u kunnen omgaan? Wanneer stelt David deze vraag eigenlijk? En dat wordt in deze psalm niet duidelijk. We lezen niet onder welke omstandigheden David deze psalm geschreven heeft. We kunnen daar dus niet iets met zekerheid over zeggen. Zou David deze psalm geschreven hebben toen hij de ark naar Jeruzalem bracht? We lezen in 2 Samuel 6 hoe David de ark vanuit het huis van Abinadab in Jeruzalem laat brengen en de ark laat zetten in de tent die hij daarvoor gespannen heeft. Jeruzalem. De stad van God gelegen op een berg. Die stad die God uitgekozen had. Waarvan God gezegd had, dit is mijn rustplaats. Hier zal ik wonen tot in eeuwigheid, want haar heb ik begeerd. Naar haar heb ik verlangd. En zo laat David de ark daar in Jeruzalem in die tent zetten die hij daarvoor gespannen heeft. Zal David toen deze psalm geschreven hebben? Dat hij toen deze woorden op de lippen nam, toen hij voor de ingang van de tent stond. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Vanmorgen kijken we naar een aantal aspecten die in deze vraag doorklinken. We zien allereerst een verlangen. Dat brengt ons bij het eerste, het verlangen dat er in doorklinkt. Ja, want in die twee vragen die David hier stelt, horen we een verlangen. Een verlangen om bij de Heere te zijn. Om met hem te verkeren, met hem om te gaan. Maar waarom dan? Klinkt hier een verlangen door? Waaruit blijkt dat dan? Als er geen verlangen is, dan wordt deze vraag niet gesteld, toch? Dan vraag je dit niet en dan zegt deze vraag je niets en dan ben je ook niet geïnteresseerd in het antwoord op deze vraag. Deze vraag hoorde dus een hunkeren, een dorsten naar de Heere. Ja, wie kan er en wie mag er bij u wonen? Wie mag er dicht bij u zijn? En tegelijkertijd horen we hier ook een besef dat dat niet zomaar kan, maar daar komen we straks nog op terug. We horen hier allereerst een verlangen. Een verlangen naar de ontmoeting met de Heere. Voor Israël was de tabernakel de plek waar God zich liet ontmoeten. Dat was de plek waar de offers gebracht werden. De plaats waar de ark stond. In de tijd van David was dat de tent en later werd dat de tempel in de tijd van Salomo. Want daarin, die tent, daar staat de ark met het verzoendeksel. De ark die spreekt en getuigt van de aanwezigheid van de Heere. Van de Heere die dicht bij zijn volk wil wonen en met hen wil omgaan. Hij wil gemeenschap met hen hebben, hij zoekt hen op. Hij wil ze ontmoeten. Zoals de Heere al beloofde in de tijd van Mozes. Dat hij juist daar met hen wil spreken. Hij wil met hen spreken van boven het verzoendeksel. Exodus 25. Daar belooft hij dat al. En naar die ontmoeting verlangt David. Wat een contrast met Psalm 14. Die psalm hiervoor. Daar gaat het over goddelozen. Zij die niet naar God vragen en die niet naar God zoeken. Er is niemand die naar God vraagt. En daar roept David het uit. Och dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Ja, bij wie anders moet het vandaan komen dan bij de Heere? Want wij zijn mensen die niet naar hem vragen en die niet naar hem zoeken. Maar dan Psalm 15. Dan klinkt er ineens die vraag. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? Psalm 14 leest er nog niet van, maar hier blijkt, er is een Godzoeker. Iemand die zich afvraagt hoe het mogelijk is om bij God te komen. David stelt deze vraag. En dat is al genade op zich, dat deze vraag gesteld wordt. Want daarmee wordt naar God gevraagd. Daarmee wordt naar hem verlangd. Want die vraag stellen we niet uit onszelf, toch? Of denk je dat we uit onszelf wel een keer in beweging zullen komen en naar God gaan vragen? Wij brengen het er niet best van af. Het is genade als deze vraag die David hier stelt ons bezig gaat houden. Dat door de kracht van de Heilige Geest die vraag ons heilig onrustig maakt. Dat het ons bezig gaat houden. Dat je gaat verlangen naar de Heer en gaat beseffen dat je niet meer zonder hem kan. En ook ja, niet meer zonder hem wil. Leef die vraag in u en jouw hart. Verlang je naar dat leven dicht bij de Heer? Dat leven zo dicht bij hem, het omgaan met hem. Zo Zoals David in een andere psalm zegt, psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Waarom? Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want juist daar laat hij zich ontmoeten. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer, want daar ziet David het. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Waar moet je anders zijn dan daar? En vandaag dan? Hoe kan ik hem vandaag dan ontmoeten? Dan zou ik willen zeggen, blijf dan nu zitten waar je zit. Want hier laat hij zich ontmoeten. In zijn huis waar zijn woord open gaat. Zoals God zich toen in tabernakel en tempel liet ontmoeten. Zo doet hij dat nu. Hier in zijn huis. Hier wil hij tot ons spreken. Door zijn woord dat hier open voor ons ligt. Daarin blijkt dat hij ons opzoekt. Dat hij ons tot zich wil trekken. Ons wijst op dat ene nodige. Op zijn genade in zijn lieve zoon. Bent u bij jij zo de kerk binnengestapt? Het verlangen om hem in zijn woord te ontmoeten. Om woorden van eeuwig leven te ontvangen. Hij laat zich ontmoeten in zijn woord. We kunnen daarin ook denken aan het sacrament van het heilige avondmaal. Daar laat Christus zich toch ook ontmoeten. Daar ontmoet je de Heere zelf in de tekenen van brood en wijn. Verlang je naar die ontmoeting? Of is er enkel vrees in je hart? Ergens wel dat verlangen, maar dat het door vrees wordt verdrongen. Het verlangen om de Heere te ontmoeten, maar dat je aan de andere kant ziet dat er zoveel tekort en zonde bij jezelf is. Omdat je bent gaan zien dat de Heere heilig is. Kan ik hem wel ontmoeten? Wat is daarvoor nodig dan? Ja, want een ontmoeting met hem is een ontmoeting met de levende God. Het is goed om bij die vragen stil te staan. Het kan niet zomaar. Het volk Israël moest zich op de Sinaï ook voorbereiden voordat de Heere zijn volk ontmoette. Het is goed om bij die vragen stil te staan, maar dan niet om met die vraag in onszelf te blijven steken. Want dan zullen we uiteindelijk vastlopen. God wijst ons door zijn woord en geest daarin de weg. Hij wil ons laten zien, ook in deze psalm, psalm 15, wie we zelf zijn. Maar tegelijkertijd laat hij ons ook zien wie God zelf is. En dat die ontmoeting met de Heere niet zomaar iets is, dat blijkt ook. In deze vraag die David hier stelt. En daarin wordt ook duidelijk wie de Heere is. We horen in deze vraag van David ook naast een verlangen ook een vrees. Een ontzag. Dat brengt ons bij het tweede, de vrees die eruit blijkt. En naast dat verlangen dus ook die vrees. Wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? Het klinkt zo hoog, zo onbereikbaar. Ja, letterlijk, want het is op een berg, maar ook figuurlijk, ja, wie kan er bij de Heere wonen? Wie kan er met hem omgaan? Daar, in die tent, daar wil God zijn volk ontmoeten. Daar staat de ark. Het teken van Gods aanwezigheid. De ark met het verzoendeksel. Met daarop twee gerubs, twee engelen die hun gezichten naar elkaar toebuigen, naar het verzoendeksel. En daartussen, daar woont en troont de Heere. Zoals Psalm 99 zegt. En dat besef, dat vervult David met een heilige vrees. Ja, wie zal er bij u kunnen wonen? Bij deze heilige God, wie zal met hem kunnen omgaan? Wie kan dat? Ja, wie mag dat? Laten we eens naar het antwoord van Psalm 15 kijken. Psalm 15 geeft antwoord op die dubbele vraag. En we kunnen dat antwoord lezen in vers 2 tot 5a. Vers 2. Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Iemand uit één stuk dus. Gedachten, woorden en daden botsen niet met elkaar. Oprecht. Als een Noach, een Abraham, een Job en een David, van wie dat gezegd wordt in de Bijbel. Oprecht. Het Hebreeuwse woord dat hier voor oprecht gebruikt wordt, lezen we, vinden we ook in Exodus 12. En daar zegt de Heer tegen Mozes dat het paaslam een volkomen, een oprecht lam moet zijn. Zonder enig gebrek. Zo dient ons leven te zijn. Oprecht. Ja, als een offer, een lieflijke geur voor de Heere. En hoe wordt dat oprecht zijn dan concreet? Waarin uitzicht dat in je levenswandel? We lezen dat in vers 3. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet en geen smaadreden opneemt tegen zijn naaste. En dan lezen we verder in vers 4b. Maar hij heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. En ook vers 5. Die zijn geld niet geeft op woeker en geen geschenk neemt tegen de onschuldigen. We horen hier de 10 geboden. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En daarin ook de samenvatting van de wet. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Is er nog meer nodig? Ik sloeg net vers 4a even over. En daar lezen we. In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degene die de Heere vrezen. Wie zal er wonen bij de Heere? Ja, daarom zegt hier eigenlijk, hij die onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Dat je eert wie de Heere eert en dat je verwerpt wie hem verwerpt. Met andere woorden, David zegt hier eigenlijk, het is nodig dat we gaan denken zoals God denkt. In zoverre dat kan. Dat wat de Heer als goddeloos ziet, dat wij dat ook als goddeloos zien. En dat wat de Heer als rechtvaardig ziet, wij dat ook als rechtvaardig zien. Dat je het daarin met hem eens wordt. Wie kan er nu vanavond zijn hand opsteken en zeggen, hier heb ik aan voldaan de afgelopen week. Hier ben ik volmaakt in geslaagd. En wij zouden zeggen, de lat ligt hoog. Wat denkt u, wat denk je bij het horen hiervan? Misschien zeg je wel, ja, maar we zijn toch onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Dat is waar. Maar kunnen we dat ook niet te snel zeggen? Want beseffen we wat we daarmee zeggen? Beseffen we daarmee hoe erg het met ons gesteld is? Schrikken we nog van die woorden? Of zijn die woorden zo ingesleten dat het niet meer bij ons binnenkomt? We zijn in zonde ontvangen en geboren. En God zou ons geen onrecht doen als hij ons daarin laat. Als hij ons aan ons lot overlaat. Heeft dit jou klein gemaakt voor de Heer? Je hebt Psalm 15 laat ons in de spiegel kijken. De spiegel van Gods heilige wet. En daarin zien we aan de ene kant onze eigen kleinheid en zondigheid. Maar daarmee wordt ons ook duidelijk wie de Heer zelf is, wie God is. Een heilige God die woont in zijn heilige tent. Zo onbereikbaar voor een zondig mens. Ja, wie zal daar wonen? Wie kan dat? Jesaja 33 lezen we een vergelijkbare vraag. En daar komt nog, daar lezen we, daar komt ook Gods heiligheid heel sterk tot uitdrukking. Nog letterlijker dan hier in Psalm 15. We lezen Jesaja 33 en daarvan vers 14 halverwege. Wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Ja, dat is God. En dan volgt daar ook een vergelijkbaar antwoord vanaf vers 15. Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt. Die het gewin der onderdrukkingen verwerpt. Die zijn handen uitschiet dat zij geen geschenken behouden. Die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen. En zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanziet. Die zal in de hoogte wonen. De sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven. Zijn wateren zijn gewis. En dan zegt Jesaja, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ja, dan zal je hem zien. Dan kun je bij hem wonen. Dan kun je met hem omgaan en gemeenschap met hem hebben. Maar wie kan dat? Wie kan er volmaakt rekening houden met Gods heiligheid? Wie kan aan die eis voldoen? Onze God is een verterend vuur, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Hoe moet dat dan? Als wij in onze zonde blijven en daarin volharden, kunnen wij God niet ontmoeten. Psalm 5 zegt dat God geen vreugde vindt in goddeloosheid. Dat kwaaddoeners niet bij hem kunnen blijven. Want u bent geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. Hetzelfde woordje als in Psalm 15. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en bedrogs heeft de Heer een gruwel. Hoe moet dat dan? Als er vanuit God gezien die eis zo hoog is. Hoe kunnen wij dan God ontmoeten? Kunnen wij ons daar dan wel echt op voorbereiden? Om die koning, die grote koning, te ontmoeten. Misschien schrik je er wel van. Ik hoop dat u ervan schrikt. Maar niet dat het je afschrikt. Want dat is niet waarom God zijn heiligheid en zijn woord ons voor ogen houdt. Niet dat het ons afschrikt en dat we ons van hem afkeren. Maar hij wil dat we ons daarin klein maken voor hem. Zodat we gaan zien ook wie we zelf zijn en dat we helemaal op Gods genade zijn aangewezen. En dat David op Gods genade aangewezen is, dat blijkt ook in die vraag die David stelt. En dat brengt ons bij het derde, de afhankelijkheid die eruit spreekt. Ja, David stelt die vraag, Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? We horen daarin afhankelijkheid. Dan moeten we daarvoor nog iets dieper de tekst in. En David bidt, wie zal verkeren in uw tent? En dat woordje verkeren, dat betekent letterlijk verblijven als vreemdeling. Met andere woorden, wie zal er als vreemdeling verblijven in uw tent? De Bijbel leest er meerdere malen van het vreemdelingschap, het vreemdeling zijn. Abraham was een vreemdeling in Egypte. David noemt zich in Psalm 39 een vreemdeling bij u, zoals al zijn vaders. Als je ergens als vreemdeling bent, dan ben je te gast. Dan ben je afhankelijk van de gunst en de bescherming van de gastheer. En dat gold ook voor het volk Israël. Ze woonden in het land Israël. Daar waren ze als vreemdeling, want dat land was het eigendom van de Heere. Ze waren afhankelijk van hem. En datzelfde geldt voor het wonen bij de Heere. Als je woont bij de Heere, als je met hem verkeert, met hem omgaat, dan ben je afhankelijk van zijn genade, zijn gunst en bescherming. Dan ben je helemaal op hem aangewezen. Dan moet je het helemaal van genade hebben. Want alles wat je hebt, dat is van de Heere. En dat is ontvangen. En dat geldt dus ook als het gaat over het leven volgens Gods geboden. Dat kun je niet van jezelf. Dat kan alleen door genade. Het is daarom belangrijk om Psalm 15 goed te lezen. En Psalm 15 geeft ons geen reeks aan voorwaarden waar we aan moeten voldoen. Zo van als je oprecht bent, uit één stuk bent, als er dit in je leven aanwezig is en dat, ja dan kun je bij de Heere wonen. Dan kun je hem ontmoeten. Nee, zo niet. Het is niet als dit en dit zichtbaar is in je leven, mag je bij de Heere wonen. Maar als je bij de Heere woont, dan is dat zichtbaar in je leven. Psalm 15 schildert ons het leven van iemand die met de Heere leeft. Die leeft van zijn genade, die dicht leeft bij de God van het verbond, bij de Heere. Want dan zal je niet wankelen in eeuwigheid. Het kan alleen in die verbondenheid met hem. Ken jij dat leven? Verlang je naar dat leven? Zie je bij jezelf nog zoveel gebrek en tekort en zonde? Wat een troost is er dan om het helemaal van de Heere te mogen verwachten. Dat we met alles, ja met alles wat we niet hebben, de toevlucht mogen nemen tot hem. Dat hij het mag belijden. Heer, ik heb het niet op orde in mijn leven. Ik kan het niet. Ik heb uw genade nodig. Daar moet ik het helemaal van hebben. Ik ben van u afhankelijk. Schenk me dan uw genade om Jezus wil. Ja, wij mensen kunnen God niet zomaar ontmoeten. Maar toch is er een weg. Nee, niet een weg die we kunnen bewandelen met onze prestaties. Maar een weg die door God zelf geopend is. Ik citeerde net al even Psalm 5. En daar zegt David dat goddelozen niet bij de Heere kunnen verblijven. Maar die psalm gaat nog verder. We zongen het. Maar onberuimd lezen we in vers 8. Maar ik zal door de grootheid van uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis van uw heiligheid in uw vrezen. David mag God ontmoeten door genade. Door de grootheid van zijn goede tierenheid. En die genade die klinkt ook door in Psalm 15. Maar hoe dan, zeg je? Sta nog eens stil bij die vraag van David. Hoe kom je in de tent van God? Als je de tabernakel binnengaat, wat ben je dan al tegengekomen? Dat is het brandofferaltaar. Je gaat de tent binnen via het altaar. Het bij God komen kan alleen via het altaar, via Golgotha, via Christus. Daar waar Hij het offer van zijn leven gegeven heeft. En met zijn offer dat hemelse heiligdom is binnengegaan en voor ons die toegang geopend heeft. Het kan alleen door Hem. En gemeente, denkt u even verder mee en houdt de tabernakel in gedachten. De tent van God. Wil je in de tent komen, dan loop je dus via dat brandofferaltaar. Dan kom je het koperen wasvat tegen. Je loopt het heilige in. Links de zevenarmige kandelaar, rechts de tafel van de toonbroden. Voor je het reukofferaltaar en het voorhangsel. En dan achter dat voorhangsel, de ark. De ark met het verzoendeksel. En in de ark, in dat binnenste heiligdom, in de ark onder het verzoendeksel ligt de wet van God. De 10 geboden. Ziet u het, gemeente, de wet onder het verzoendeksel. Het houden van de wet is alleen mogelijk door te wonen bij de Heere. Door de gemeenschap met Hem. Die gemeenschap die tot stand komt door de verzoening die Christus bewerkt heeft. En die verzoening, die gemeenschap met Christus die Hij bewerkt en tot stand komt door het geloof, werkt de Heilige Geest voor mensen die het van zichzelf niet hebben, maar het helemaal bij Hem zoeken. Psalm 15 geeft ons geen lijstje dat we af moeten kunnen vinken. Maar het geeft ons een lijst. Om voor het eerst of opnieuw te ontdekken. Dat we het helemaal van de Heere moeten hebben. Dat je het helemaal van Christus moet hebben. Dat is het doel. Opdat we het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daar is het te vinden. Want Hij is ons voorgegaan. Hij heeft voor ons gedaan wat wij niet konden. Hij heeft Gods wet volkomen vervuld. Christus, die droeg de wet in zijn binnenste. Zoals Hij zei, ik draag uw heilige wet die Gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Hij droeg die wet in zijn binnenste, zoals die wet in het binnenste van de ark lag. De wet in de ark wees al heen naar Christus, die de wet in zijn hart zal dragen voor mensen als wij. Wij die het niet van onszelf niet kunnen en ook helemaal niet willen. Hij deed het wel en Hij kon het. Het was zijn voortdurende verlangen om de wil van de Heere te doen, om God te dienen. Ja, tot op het kruis was Hij gehoorzaam. En dat voor mensen als wij. Ja, wie kan er en wie mag er bij de Heere wonen? Dat is degene die al zijn heil en hulp van Hem verwacht. Neem met alles toch de toevlucht tot Christus. Verwacht het van Hem. Dan zal je niet beschaamd uitkomen. Sla het oog naar boven. Want alles is in deze God te vinden. Hij nodigt ons om tot Hem te komen. Want bij Hem is het te vinden. Niet bij mij en ook niet bij u. Maar bij Hem. Je hoeft alleen maar te vluchten tot Hem. Met al je zonden en tekort. Te midden van alle aanvechtingen mag je je vastklampen aan Hem. Omdat in Hem alle rijkdom te vinden is. Want bij onszelf is het nooit genoeg. Dan kunnen we nooit God ontmoeten en dan blijven er jamaars. Misschien herken je die aanvechting wel. Zoveel jamaars, maar dat je toch niet anders kan en wel moet zeggen, ja Heere, ik moet het helemaal van u hebben. Ik kan niet meer zonder u. Zend daarom uw licht en uw waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Ja, Heere, doe u het dan voor mij. Breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Ja, Heer, ik verwacht het van u. Zie dan op hem, op deze God, die in Christus zo dichtbij komt. Blijf niet zien op jezelf, maar zie op hem. Want het ligt alles bij hem gereed. Erken je dat er nog zoveel gebreken in je zijn, maar dat er een verlangen is om voor hem te leven. Neem de toevlucht tot Christus. Heb je geen verlangen om te leven van genade? Dat kan hij veranderen. Neem de toevlucht tot Christus. Bij hem staat de deur open. Dankzij hem, zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is voor zondaren. En die het voor ons helemaal volbracht heeft. Klem je vast aan hem, want hij verlangt om met u en jouw gemeenschap te hebben. Hij is gekomen voor mensen als wij. Voor zondaren. En die mensen die ontvangt hij. Hij ontvangt zondaren. Ja, en hij eet met hen. Amen. Gemeente, zingen wij van die psalm, psalm 43. En daarvan het derde vers. Laten wij danken en bidden. Barmhartige en genadige God in de hemel. Heer, wij komen tot u in het gebed. En wij danken uw naam voor uw woord. Uw woord waarin u zo dicht naar ons toekomt. Wij danken u, Heere, voor uw genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor de grootste schat. Heere, die grootste schat die er op aarde ooit is geweest. Uw lieve Zoon. Hij die gekomen is voor mensen als wij. Om de straf op de zonde te dragen en te doen wat wij niet konden. Hij die uw wet volkomen vervuld heeft. En wij bidden u. Zegent u uw woord dat we mochten horen. Bind die woorden op ons hart. Opdat het ons leven mee zal gaan. Leert u ons, Heer, om te leven van genade. te leven van Christus, van zijn volbrachte werk. Heere, want daar moeten wij het toch van hebben. Een andere weg is er niet. Alleen zo kan de gemeenschap met u tot stand komen. Heere, wek in ons dat verlangen. Heere, als dat verlangen niet is, wilt u het werken. En als het er is, dan danken wij u voor die genade en bidden wij u. Of u dat verlangen ook steeds wil voeden en aanwakkeren. En ons dicht bij u wil houden. Heere, want we blijven uw genade nodig, omdat wij mensen zo vaak weer wegstinken en wegzakken. Wij bidden daarom, houdt u ons vast. Houdt u ons vast dicht bij u. En draagt u ons in uw doorboorde handen. Heere, want daar zijn we veilig. Daar zijn we veilig, te midden van alles wat er op ons pad komt. Geef dat we ons zo geborgen mogen weten in u. Heere, wij komen tot u en doen ook voorbeden. We bidden u voor deze wereld. Een wereld waarin zoveel speelt, waarin zoveel gaande is. Bijna te veel om op te noemen. Dat we het soms misschien wel afvragen, waar gaat het heen, hoe zal het verder gaan? Ja, vanuit uw woord weten we, Heere, dat het naar uw toekomst gaat. Heere, maar te midden van alles wat er gebeurt, kan het ons soms ook onzeker maken en dat we niet meer weten hoe het verder moet en hoe dat zal gaan. We leggen het in uw handen. Heer, u bent toch de God die regeert. Geef dat we ons daaraan vast mogen houden. U bent de God die regeert, Heer, en het loopt u toch niet uit de hand. En het gaat toe naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daar waarop gerechtigheid woont. Daar waar uw tent bij de mensen zal zijn. En waar er niets meer tussen ons en u zal instaan. Heere, wek het verlangen om ook daarbij te zijn. We bidden u voor elkaar. Heer, u kent ons, u weet van ons leven af, van onze vragen, onze zorgen, ons verdriet en onze blijdschap en onze dankbaarheid. U weet van ziekte, lichamelijk of psychisch. U weet van de nood, van verdriet en rouw. We leggen dit alles voor u neer en dragen zo elkaar op aan de troon van uw genade. Geeft u ons alles wat nodig is. Maar geeft u ons bovenal een leven dicht bij u. Heere, want dat hebben we allemaal nodig. Wij danken u voor alles wat u ons gegeven hebt deze zondag. En bidden u, gaat u met ons mee deze week in. In al het werk dat wacht, op ons werk, school, studie, opleiding, stage, wat we ook te doen hebben en wat er op ons pad komt, Heere, geef dat we ook zo ons werk en onze taak in afhankelijkheid mogen doen van u. Want ook daarin hebben we uw hulp nodig. Wees u zo bij ons. Heere, wij loven en aanbidden uw naam voor uw trouw en uw genade die u ons bewezen hebt. En wij bidden u, doe ons ervan leven, steeds weer en ook steeds meer. Omdat we zo het van uw genade mogen verwachten. en eenmaal voor u mogen verschijnen. Door hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 84. En daarvan vers 3. Zij gaan van kracht tot vers 3. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84 vers 3 en 4. Bidden we om de zegen van de Heere. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.